als grondslag voor het catechetisch onderwijs van vanavond wordt ons allereerst voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En wel uit het overbekende en uitvoerig hoofdstuk 6. Vandaar slechts een enkel vers gelezen. Vanaf het 41ste tot en met het 59ste vers.
De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? En Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat een mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? En Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leven door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum.
Gemeente, ik hoop u ook vanavond met Gods hulp u het woord van God te bedienen in deze leerdienst die mij gevraagd is op grond van het gelezen schriftgedeelte uit Johannes 6 met u te behandelen naar aanleiding van zondag 29 van onze Heidelberg Catechismus en wel vraag en antwoord 78 en 79 met de daarbij behorende antwoorden. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelve is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de prachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijn zware lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn leden en gehoorzaamheid en al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover. Gemeente, gelet op de voorbereidingsdienst van vanmorgen, leek me het meest duidelijk om vanavond daar enigszins maar bij aan te sluiten. Immers vanmorgen hebben we uitdrukkelijk stilgestaan bij de belijdenis van David, ontleend aan Psalm 51, het eerste gedeelte van het 8e vers. Gie als de God der waarheid, die lust heeft in waarheid in het binnenste. En we zien dan in het verdere vervolg in het leven van David, met name uit het boek der Psalmen, waar zijn naam veelvuldig wordt genoemd, dat er een verdieping in die kennis is gekomen, van niet alleen geleid te worden door Gods waarheid, maar ook vastheid en zekerheid meer en meer te ontvangen in de waarheid zelf. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren, is één van zoveel woorden, belijdenissen of korte beden die wij aan David toeschrijven. Anders gezegd, David heeft de waarde van het woord leren verstaan. Zoals ik dat ook vanmorgen heb geprobeerd te benadrukken. We bereiden ons wel voor op het sacrament van het heilige avondmaal, maar dan wel in die volgorde, woord en sacrament. Ontbreekt ons het juiste zicht op het woord, en dat vinden we terug in ons leeronderwijs van vanavond. Dan ontbreekt ons ten ene male ook het juiste zicht op het rechte gebruik van het sacrament van het heilig avondmaal. En daarom moeten we dit gebed van David ook over vele psalmen verspreid bij wijze van spreken leren spellen. David had de waarde ervan leren verstaan. Het woord van God was hem niet alleen een lamp voor zijn voet en een licht op zijn levenspad. Het diende hem ook tot bewaring, tot bescherming in de geestelijke zin van het woord, om in al de waarheid niet alleen geleid, maar ook bewaard te worden. De man naar Gods hart had ook zijn hart leren kennen als dwaalziek. En als de man naar Gods hart al zo moest spreken en zo moest bidden, hoeveel te meer geldt het ons, u en mezelf, elke keer als ons de aandacht wordt gevraagd in de leerdienst voor de zogeheten avondmaalsleer. Zeker gelet op de vele aanslagen die er de eeuwen door al gepleegd zijn op woord en sacrament beide. Iets daarvan beluisteren we terug in de vragen 78 en 79 met de daarbij behorende antwoorden. We letten dan ook achtereenvolgens, om het juiste zicht op het heilig avondmaal te behouden, juist in de week van voorbereiding die wij sinds de dienst van morgen zijn ingegaan. Wel, dat is alleen gegarandeerd. Ik bedoel dat van God uit bezien. Het juiste zicht om de dwaling te onderkennen. Daar wordt allereerst dus onze aandacht voor gevraagd. Dan uitsluitend te letten op het oogmerk van Christus. De oorspronkelijke bedoeling die hij zelf heeft gekend om het heilig avondmaal in te stellen. De laatste gedachte die we ontlenen aan het slotgedeelte van antwoord 79 is die om het heilswerk van de Heilige Geest ook te ondervinden. Dus het juiste zicht op het godvruchtig gebruik, laat ik het zo maar zeggen. Een ouderwetse uitdrukking, maar die weliswaar de teerheid waarin wij deel behoren te nemen aan het heiligavondmaal op de meest juiste wijze onder woorden brengt. Dat juiste zicht is en blijft nodig om de dwaling te onderkennen. De oorspronkelijke bedoeling, het oogmerk van de Heere Jezus Christus in het oog te blijven houden ook. En het helswerk van de Heilige Geest te ondervinden. Ik heb begrepen dat zondag 28 een enkele week geleden behandeld is. Waarin het ging in grote lijnen om de samenvatting wat de schriften ons aanreiken. Om de rechte avondmaalsleer en de rechte avondmaalsbediening in het oog te krijgen en te houden. Eigenlijk sluit, we zouden dit anders kunnen verwachten, zondag 29 daarbij aan. Naadloos kunnen we zeggen, zowel in de vraagstelling als de aansluiting, de terugkoppeling in het eerste gedeelte op antwoord van antwoord 78, waar nog even de vergelijking wordt gemaakt met het sacrament van de heilige doop. En misschien komt het nog steeds enigszins overdreven bij ons over. Waarom nu twee zondagsafdelingen over de heilige doop? En wel geteld drie en vrij uitvoerig over het heiligavondmaal. Geeft dat een meerwaarde aan van het heiligavondmaal? Ten koste van het niet minder belangrijke sacrament dat de Heere Jezus ook heeft ingesteld, dat van de heilige doop? Nee. Die verkeerde conclusie mogen we zeker niet trekken. Ook dat is een misvatting, ook dat is een dwaling die in de kiem nog steeds gesmoord moet worden. Nee, we mogen niet uitleggen meer of minder aandacht, meer of minder waarde van het ene ten koste van het andere sacrament. We moeten hier, maar dat zal ook iedere voorganger voor mij hebben benadrukt, juist bij deze zondagsafdelingen, het alles heel duidelijk zien tegen de kerkelijke strijd die in de tijd van de reformatie heeft gewoed. Als een strijd van leven op dood. Ja, dat is ook een sterke uitdrukking voor vandaag de dag. Die ook als overtrokken kan overkomen. Hebben we ons leven er zelf voor overgekregen, gemeente? Ik heb vanmorgen dus loops gezegd. Ons strijden voor de waarheid heeft geen enkele waarde als het nog geen waarheid in het binnenste is geworden. Heel wat anders is het, hebben we ons leven ervoor over als een strijd op leven en dood. Want elke aantasting van het zuivere zicht op het sacrament van het heilig avondmaal is ook een aanslag op ons leven. Op ons geestelijk leven wel te verstaan. En daarom mogen we deze oude kwestie, zo kan ze op jongeren overkomen, en niet minder ook bij ouderen, misschien minder in getal, maar ook die zo hun vraagteken stellen, moet het nu elk jaar weer opnieuw of wat ruimer als een jaar weer herhaald worden, die dingen die we van jongs af hebben gehoord. Ja, omdat het voor de kerk van de reformatie niet zomaar een leerkwestie is geweest, dat heeft iets zakelijks in zich. Als een dorre en droge behandeling van een aantal feiten en zaken. Nee, het ging niet om leerkwesties. Ook al zijn ze zo in de kerkgeschiedenis beschreven. Maar het waren levenszaken. En daarom mogen we wel dankbaar zijn. De Heere dankbaar. Voor zijn leiding in het kerkelijke leven. Bent u daar wel eens stil onder geworden? Dat God zijn eigen werk in stand houdt. Er zou geen kerk meer geweest zijn, nog in Ameide, nog daarbuiten, nog op de zendingsvelden, nog op plaatsen waar het evangelie op een andere wijze mag worden uitgedragen. De Heere houdt zijn kerk in stand, is ons al dat tot een wonder geworden, of vinden wij alles zo vanzelfsprekend als het simpele feit dat wij vanavond voor de tweede maal ons mogen richten op de viering en de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Dankbaar zijn wij, dankbaarheid verschuldigd aan de Heere, dat Hij ons voor ontsporingen in het verleden heeft willen bewaren, maar het zijn dezelfde gevaren die ons vandaag de dag nog steeds bedreigen. De ontwikkeling in de Rooms-Katholieke Kerk heeft niet stilgestaan en is niet zoals velen menen, wel wat veranderd, in de zin van dat de scherpe kantjes eraf zijn. Want dat is een misleidende gedachte. Ik roep u even in herinnering, ik hoop de mensen dat u het herkent. Enkele week geleden heeft professor Baas een uitvoerige boekbespreking gehouden over een indrukwekkend boek dat geschreven is door de tegenwoordige paus over het leven, het lijden zelfs en sterven van Jezus als de Messias. Een bijna pagina groot commentaar en recensie, zoals dominee Baas dat op zijn geheel eigen, fijn, gevoelige wijze weet te doen. Door met weinige woorden veel te zeggen en veel aan te reiken. Hij begint dan ook met zijn waardering uit te spreken over de Bijbelse geluiden die in dat boek, een soort handboek, voor de kerk van vandaag zelfs aanbevolen bij predikanten op het gereformeerde erf. Dat wil wel wat zeggen, om er een winst mee te doen. En dat is eigenlijk het grootste gedeelte geweest van het artikel. Maar, dominee Baars zou dominee Baars niet zijn, dan niet net te doen alsof daarmee alles gezegd zou zijn. Alsof de verschillen die er waren vandaag de dag verdwenen zijn. Niets van dat alles. En daarmee besloot hij zijn artikel. Door verschillende plaatsen uit dat boek te vergelijken met de schriften zelf. Om ons toch niet te verblijden met een wolkje als eens manshand aan de kerkelijke hemel. Om het eens zo ook beeldend te zeggen. Ook hier is het de schijn die bedriegt. En daarom moeten we vandaag de dag toch ons telkens weer inspannen om dezelfde dingen niet slechts voor lief te nemen, maar om ons ook een beetje voor in te spannen. Als diezelfde dingen soms met andere woorden ons weer worden onderwezen, want niets anders is dat gedeelte wat u zo even is voorgelezen uit het veel uitvoerige teksthoofdstuk uit Johannes 6. Lees het vanavond is helemaal van het eerste tot het laatste vers 71 door. Dan zult u zien dat niet alleen onze schriftlezing vanavond eindigde met het leerkarakter van Jezus bediening. We hebben het wel eens over die saaie catechismusprediking. Ik weet wel wat er zo onder het kerkvolk wordt gezegd en gehoord. Maar hier staat toch ook duidelijk van Jezus bediening van het woord. En wie bedienen het woord als hij? Dat hij deze dingen met allerlei vergelijkingen toepasbaar voor de tekenen en zegelen die hij ook gebruikt heeft bij de instelling van het heilig avondmaal. Heeft geleerd in de synagoge te Capernaum. En we weten het karakter van de synagogale dienst was en is nog steeds een leerdienst. Misschien zijn onze jongelui wel eens in een synagoge geweest. In het kader van de maatschappelijke vorming, ook ten aanzien van het brede kerkelijke leven, een synagoge van school uit bezocht de moeite waard. En als ze dan goed geïnformeerd zijn, dan zal daar zeker de nadruk op gelegd zijn. Wij zijn vaak het leren moe, dat geldt niet alleen onze jeugd, maar die vermoeidheid heeft ook velen in de ban, in het gewone kerkelijke leven. De dienst moet zo nodig altijd vrolijk of iets pakkends of iets aansprekends hebben, en vandaar dat de meeste catechismen spreken in de schaduw worden gesteld, beslist ten onrechte. om dezelfde dingen ook in deze tot ons te zeggen. Het mag ons nooit vervelen, maar laat het ons nuttig en heilzaam mogen wezen. Of we moeten ons tevreden willen blijven stellen met wat Rome al van ouds heeft geleerd, met wat uiterlijk vertoon van godsdienstige zaken. Als het ons slechts gaat om zaken en niet om het leven dat de Heer er zelf in heeft gelegd en uitgesproken. Dat leven mag ook vanavond aan de orde komen. Want de catechismus zegt niet alleen hoe het niet is, maar leert ons, godezijdank, ook hoe we het wel behoren te verstaan. Het al zo spreekt de Heere klinkt dan ook door in alle antwoorden die gegeven worden, ook in deze zondagsafdeling. Het grote misverstand of misvatting die in vraag en antwoord 78 aan de orde is, herinnert ons aan de beslist onjuiste kijk van het sacrament van het heilig avondmaal. Vandaar ook de terugkoppeling naar wat ik zo even al zei, naar het begin van de preek van vanavond, naar het sacrament van de heilige doop. Luistert u nog maar eens. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee. En het is een krachtig nee geweest. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, alzo wordt ook het brood en het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Want dat zou een geweldige misvatting niet alleen zijn, maar ook een overschatting van het sacrament. Zoals we weten dat sommigen ook het sacrament van de heilige doop overschatten. Datzelfde gevaar dreigt onszelf, ook al houden we ons daar misschien een beetje te goed voor. Wij proberen toch nog steeds vast te houden aan de waarheid. Maar vergeet niet wat ik net zei met de verwijzing naar David, de man naar Gods hart. Hij moest ook eerlijk bekennen dat hij door God ontdekt was aan zijn schulden tekort. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En als u uw oren goed te luisteren legt, dan kun je nog steeds, zei het met andere beelden en woorden, diezelfde opvatting van overschatting op het gereformeerde erf ontmoeten. Ik zou daar vele voorbeelden van kunnen geven. Zelfs uit mijn eigen kennissenkring. Telkens moet ik dan ook tegen die goede vrienden. Immers een vriend moet wat kunnen velen, niet waar, van een vriend. Hun wijzen op hun besliste tekort. Ik zal een voorbeeld noemen, ik hoop dat u dat herkent. Mensen die niet alleen ten aanzien van de doop denken dat het met het ontvangen van de doop automatisch wel goed zal komen met onze kinderen. Dat is al eerder in de vorige zondagsafdeling bij stilgestaan zijn. Maar een soortgelijke dwaling doet zich ook voor ten aanzien van het heilig avondmaal. Door het heilig avondmaal, en het is ook een lichte waarschuwing voor ons in de voorbereidingsweek, boven alles uit te tillen. Als een uitzonderlijk ogenblik, een hoogtepunt in het kerkelijke leven. Versta me alstublieft, gemeente, niet verkeerd. Natuurlijk behoort het geestelijk gesproken een zeker hoogtepunt te zijn. De Heere Jezus in ons midden, onder de tekenen van brood en wijn. Maar het mag ons toch niet onverschillig laten hoe wij zijn tegenwoordigheid ervaren. Maar als we ons uitlaten, zoals ik dat zo vaak van vele kanten hoor, dat mensen tevreden zijn door zich erop te laten voorstaan, ik mag deelnemen aan het heilige avondmaal. Of sinds kort is die of die ook voor het eerst aangegaan, dan bespeur je er toch iets in alsof daarmee alles gezegd is. Het avondmaalsformulier dat we volgende week bij Leven en Welzijn nog zullen uitlezen, spreekt toch niet voor niets ten aanzien ook van dat alles. Over hypocrieten, huichelachtige mensen die de schijn van de waarheid wel uitdragen, maar de kracht Gods tot zaligheid ervan niet kennen. En daarom we zullen niet op dezelfde wijze op grond van vervloeking ons uitspreken, zoals Rome zich uitgesproken heeft tegenover ieder die hun opvattingen bestrijdt of weerspreekt. Maar soortgelijke onschriftuurlijke gedachten, luister daar maar eens nauwkeurig naar, vinden we nog steeds ook op het zogeheten gereformeerde erf. En daarom heeft de Heer het juist nodig gevonden om uitvoerig stil te staan, ook in Johannes 6, bij het gelovig gebruik van zijn genademiddelen. In woord en sacrament beide. In het sacrament toont hij ons immers het zichtbare evangelie. En het wel, ik vergis mij niet, het zichtbare evangelie, die uitdrukking is toch bij ons allen genoegzaam bekend. De Heere beeldt zijn genade uit door middel van de tekenen van brood en wijn. En door het woord, de bediening ervan, worden die tekenen op de juiste wijze ook gezien, gewaardeerd en ontvangen. Wat heeft de Heere dan bedoeld met die instellingswoorden van hem? Neemt, eet, dat is mijn lichaam. En bij de drinkbeker de dankzegging, neemt en drinkt, want dit is mijn bloed. Want de Heere verwijst daar eenzijdig naar zijn aanwezigheid bij het heilige avondmaal. En op dit aangelegen punt mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen Rome en reformatie. Alleen de manier van Jezus aanwezigheid bij het sacrament van het heilige avondmaal doen de wegen uiteen gaan. Want Rome leert, dat heeft het antwoord ons wel duidelijk gemaakt, dat het brood van Jezus daadwerkelijk verandert in zijn lichaam en de wijn daadwerkelijk in zijn bloed. De zogenaamde leer van de transsubstantiatie. Moeilijke woord, hoef ik dit maar niet uit te leggen. Neem aan dat de catechisanten daar zeker één of meer keren bij stilgestaan hebben. Door de woorden van de priester gebruikt bij de bediening van de mis gaat het eigenlijk al gelijk mis. Want hij wekt de indruk, en meer zelfs dan de indruk, hij houdt het voor waar, dat door zijn manier van spreken brood verandert in het lichaam van Christus en de wijn in zijn dierbaar bloed. Geen oog voor het zogenaamde sacramentale spreken waarvan de Heer Jezus zich ook bediend heeft in Johannes 6. En daarom na de krachtige afwijzing wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus. Nee, eerst de terugkoppeling naar de doop en dan vervolgens naar de manier waarop wij wel gelovig gebruik moeten leren maken van de tekenen van brood en wijn, beide. En zeg de catechismus in het slot van dit antwoord, de indruk kan worden gewekt dat Rome het gelijk aan haar kant heeft, omdat de catechismus dat ook eerlijk in de slotzin toegeeft, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd, dat wil zeggen genoemd wordt. Wat bedoelt de catechismus daarmee? Nou, kijk nog eens even terug naar het gedeelte wat we zo even hebben gelezen. En we hebben maar een kort gedeelte gelezen, heb ik gezegd, met opzet. Naar de zogeheten ik ben teksten, dat is Jezus manier van sacramenteel spreken geweest. Sacrament is een teken. Dat wil zeggen, door tekenen te ontlenen aan zijn leven, heeft hij de waarde van zijn leven verduidelijkt. Met name aan het adres van al zijn kinderen die door hem in de waarheid zijn geleid. Zo zegt de Heere toch, ik ben het brood des levens. Ik ben de grote herder der schapen. Ik ben de deur. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daarmee verwijst hij naar zijn allesomvattende betekenis in het leven van een ieder die in hem gelooft. Anders gezegd, het gaat dus hier om het geestelijk verstaan van die dingen die de Heere Jezus ook in een van zijn twistgesprekken, helaas ook in Johannes 6, heeft uitgesproken tegen de Farizeeën, de huichelachtigen en de schriftgeleerden die zich op het woord van God meenden te kunnen laten voorstaan om ze te bepalen bij hun verschrikkelijke dwaling in deze. Het gaat om de geestelijke duiding van de woorden die hij heeft uitgesproken. Hij belegt dat heel uitvoerig. Hij is inderdaad het brood des levens voor de hongerige ziel. En het water des levens van allen die de dorst naar Christus hebben leren kennen. Maar daarmee vereenzelfde de Heere zichzelf niet als het brood op zich. Zoals wij dat eten. Nog met het water des levens op zich. Maar hij mag het zeggen. Ook op een andere plaats in Johannes 6. Wie van mijn vlees eet, zal in der eeuwigheid niet meer hoeven hongeren. En van mij het water des levens mag ontvangen om niet, zal in der eeuwigheid niet meer hoeven dorsten. Hij wijst dus op de versterkende middelen van zijn genade, die door het geloof alleen als versterkend en vertroostend mogen worden ervaren. Het geloof leert immers letten op de oorspronkelijke bedoeling van Jezus' woorden. Op het oorspronkelijke oogmerk wat hem van meet af aan voor heeft gestaan. Daarbij sluit vraag 79 aan bij het slotgedeelte van antwoord 78. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Wel, die schuin gedrukte woorden zijn een letterlijke aanhaling van dat wat we in de breedte van de evangeliebeschrijvingen over Jezus woorden mogen vinden. Deze vraag gaat dus in feite verder met het antwoord dat wij hebben ontvangen op vraag 78. Als het bloed of het brood dan niet gelijkgesteld mag worden met het lichaam, waarom wordt het dan wel zo genoemd, genaamd? Het antwoord zegt ons overduidelijk dat de Heere niet zonder grote oorzaak, je zou het ook anders kunnen zeggen, dat de Heere alzo niet zonder opzet heeft gesproken. Om juist in beeldende taal, door het gebruik van de tekenen dus, zijn discipelen te onderwijzen. Daar heb je weer het leerkarakter van de bediening van Jezus optreden. Hij had geen ander oogmerk om de zijnen te leiden en te onderwijzen in al de waarheid. Maar hen ook door die sprekend beeldende tekenen te verzekeren van de geestelijke kracht die zal worden ondervonden in het gelovige gebruik wat hij in zijn genadelmiddelen en het rechte gebruik van het heilig sacrament heeft aangeboden. En om het nog duidelijker te maken, jongens en meisjes, ik zou bijna zeggen kinderlijk eenvoudig, heeft de Heere het haast kinderlijk eenvoudige voorbeeld van een gewone maaltijd genoemd. En ik hoef niet te zeggen wat een gewone maaltijd inhoudt. Het heilige avondmaal is een bijzondere maaltijd, vergeet het niet. Maar hij gebruikt daarvoor het beeld, ook in Johannes 6, van een gewone maaltijd. En een kind weet dat het moet blijven eten en drinken om gezond te kunnen blijven. Of opnieuw gezond te worden. Wel, dat geldt niet alleen ons natuurlijk, ons lichamelijk leven. Dat geldt ook ons geestelijk leven. En dat is voor onze kinderen misschien wel wat moeilijk om dat te begrijpen. Dat is het nieuwe leven dat de Heere door het wonder van de wedergeboorte uitstort in het hart van al zijn kinderen. Dat geestelijke leven dat hij gewekt en geboren deed worden, moet ook in de middellijke weg door hem ook onderhouden worden. En als die behoefte daaraan gaat ontbreken, zoals het geregeld gebruik maken van een gewone maaltijd, dan is er iets mis met onze gezondheid. Vergeleken dus met het gelovige gebruik van het heilig avondmaal, dan is er iets danigs mis ook met onze geestelijke gezondheid. En daarom zouden we zeer verontrust moeten wezen. Ik weet, dat is een gevaarlijke uitdrukking. Want dat kan leiden tot de gedachte dat hier een dominee staat die ons wil activeren tot het zonder onderscheid deelnemen aan het sacrament. Maar dat wil deze dominee niet. Maar we moeten er wel mee door dat appel op ons hart en leven. Om ons tot nadenken te stemmen als wij in gemakzucht of oppervlakkigheid zeggen, het is toch niet voor mij. Het is toch niet voor mij bedoeld uit welke persoonlijke motieven dan ook. Maar net doen alsof we dat ook onschuldig kunnen blijven doen. Want de Heer heeft het ingezet tot zijn gedachtenis, zelfs met het bevel, doe dat. Hij wil ons immers door die spijs en drank onderwijzen. Zoals het antwoord uitvoerig in 79 ons zegt, zoals hij dat op de natuurlijke wijze doet om ons in het tijdelijke leven te onderhouden, zo doet de Heere dat niet minder op een geestelijke wijze. Op deze wijze verzadigt hij al zijn volk en kinderen met het vette, met het goede van zijn huis. Samengevat, hij houdt ook in dat opzicht zijn werk in stand. Zei ik aan het begin van deze avonddienst, hij houdt zijn kerk in stand. Dat laat onverlet dat we dat niet mogen uitspelen ten aanzien van ons persoonlijk leven. Hij houdt ook zijn eigen werk in het leven van de gelovigen in stand. Hij zal de zijnen nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. En dat mag nu door zijn bijzondere, versterkende genade genoten worden aan het recht, gebruik, het godvruchtig deelnemen aan het sacrament van het heilige avondmaal. Daar wordt waarlijk ondervonden, smaakt en ziet dat de Heere goed is. En dat zal het sterkst op die momenten ervaren worden wanneer de Heilige Geest onze zielsogen richt op het enige offer van Christus. Waarmee ons de dure prijs van zijn kostbaar bloed voor ogen stelt, waarmee zijn gemeente, zijn kerk heeft gekocht. In zijn dood, in zijn zoendood, vindt de zondaar die in zijn ellende tot hem heeft leren vluchten, het leven terug. En zo onderwijst de Heer, door woord en sacrament, weer zeg ik, en niet ten overvloede, maar wel bewust, we moeten blijven hechten aan die volgorde, in woord en sacrament, dat buiten hem geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf, die hem aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Ik verwijs dan maar voor naar de versen die we dus over hebben geslagen, om niet al te uitvoerig Johannes 6 te lezen, naar de versen 35 tot en met 40. Zo schenkt de Heere ons aan het godvruchtig deelnemen van het avondmaal. Een vooruitzicht, een voorsmaak op het grote avondmaal dat eenmaal in het hemels Jeruzalem zal worden gekend. Avondmaal waar de voorbereidingsweek niet meer zal worden gekend. Omdat de gelovigen dan niet meer zullen worden verward en bedroefd door hun eigen zonde. Ook die ze tegen beter weten en nog steeds aan de hand hebben gehouden. Dan zal God in Christus worden gezien als het lam staande als geslacht dat hen kocht met zijn bloed. En van die gemeenschap, van die gevoelige tegenwoordigheid wil de Heere ons overtuigen in de zin van verzekeren door het heilswerk van de Heilige Geest. Let even met mij nog even op de laatste volzin waarmee antwoord 79 besluit. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn zware lichaams en bloed, daar hebben we het door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden. Als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Een beetje thuis is in de belijdenis, herkent hier het bekende antwoord uit zondag 23. Dat is dus alweer enige tijd geleden voor u. Voor ons niet minder op hetzelfde heilswerk van God de Heilige Geest gewezen wordt. Namelijk dat Jezus de Vader met de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En dat hij ook mij gegeven is als door des Heren Geest. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en mij eeuwiglijk zal bijblijven. Zonder de werking van die Heilige Geest blijft ook het heilig avondmaal slechts een gewone maaltijd. Daar heb je het grote verschil met de opvatting van Rome, waardoor de geestelijke bearbeiding van de gelovigen die in afhankelijkheid mogen deelnemen aan dit door God gegeven heilige sacrament, om door God ook in al de waarheid geleid te worden, is het de meest zekere bevestiging met de gemeenschap met het lichaam en bloed van Christus. Bij de avondmaalsviering mogen we immers niet blijven hangen, zoals het formulier dat ook volgende week zal laten horen in het tweede gedeelte, aan slechts de uiterlijke tekenen. Maar opdat we ons zouden verootmoedigen en onze harten opwaarts in de hemel zouden verheffen. Zo alleen zullen we tot onze troost en tot versterking van hetgeen in ons altijd als zwak en aanvechtbaar wordt gevonden, ons gelovig zien op Jezus. Zo alleen wordt de troost genoten in de verkondiging van zijn dood totdat hij komt. Daarom laat de Heere zijn kerk op de gezette tijden, ook min of meer dus kerkelijk bepaald, ontleend aan zijn eigen oogmerk, geregeld herhalen. Met telkens weer dezelfde woorden: doe dat tot mijn gedachtenis. En als het goed is, gemeente, er zou nog meer gezegd kunnen worden over deze uitvoerige zondagsafdeling, zullen we dan ook in de week van voorbereiding nooit bij dat kinderlijke, eenvoudige gebed uitkomen. Overtuig dat de Heilige Geest ons niet alleen reinigt, maar ook heiligt door te lijden gedurig in Gods waarheid. En dat maakt ons die bekende bede uit de avondzang zo herkenbaar. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zij onze troost ons neer. Drie ene God, u alleen, zij alle eer. Looft hem die u vergunt uw zielsverlangen. En het goede tot verzading doet ontvangen. Amen.